Hoi, ik ben Sascha.
En Alicia.
En welkom bij onze podcast waar wij politici vragen gaan stellen over het thema wonen in de gemeente Hilversum.
Met gemeenteraadsleden Tijn Herkelman van de VVD en Lex van Waarden van GroenLinks. Tijn en Lex, welkom. De meeste mensen zullen nu al de vraag hebben wie jullie zijn. Zou je jezelf willen voorstellen?
Nou, dan begin ik. Ik ben Lex, inderdaad, van GroenLinks. En ik zit sinds 6 jaar in de gemeenteraad. En ik woon ook in Hilversum, dat moet ook als raadslid, met veel plezier. En daar gaan we het vandaag ook over hebben. En ik ben in het dagelijks leven architect. Twee kinderen. En nou, ik ben heel benieuwd vandaag.
Oké, dankjewel.
Yes, ik ben Tijn. Geen raadslid, wel commissielid. Bijna 2 jaar nu, volgens mij. Ik studeer bestuur en beleid in Utrecht. En voor de rest woon ik ook in Hilversum, anders kon ik dit ook niet doen. Dus ja, dat ben ik.
Helder. Leuk dat jullie er zijn. Super tof. Waren jullie gelijk enthousiast toen jullie een mailtje van ons kregen?
Uiteraard.
Ja, mooi. Ja, ja. Dat is fijn om te horen in ieder geval.
Waarom hebben jullie aangesloten bij deze podcast?
Ja, ik zag de mail en ik denk van, nou ja, ik weet zelf hoe het soms lastig kan zijn als je projecten start dat je respondenten of zo moet hebben. Daarnaast vond ik podcast altijd wel heel erg grappig. En ik zag de onderwerpen staan. Ik dacht, een paar onderwerpen, daar heb ik wel verstand van. Een paar onderwerpen, daar heb ik een beetje verstand van. Een paar onderwerpen niet. Dus ik had Anita, dat is de contactpersoon die jullie volgens mij ook hebben benaderd. Dat ik gezegd, nou, ik wil het wel over wonen doen. Dat vind ik wel interessant. Weet er niet alles van. Ik denk dat Lex daar en als architect en als raadslid misschien het meeste van weet. Maar zeker leuk om over mee te praten.
Nou, het geldt voor mij ook. Hè. Anita kwam langs met een lijstje met thema's. En, nou, ik doe de portefeuille ruimtelijke ordening inderdaad en wonen en duurzaamheid. Maar wonen sprak mij wel aan. En het is wel heel leuk om dit eens even te zien. Ja. Zo vaak kom je niet op het Mediapark als burger.
Hè? Nee. Dat is zo, ja. Wij zitten hier natuurlijk op school, hier op het Mediapark. Dus dan krijg je alles lekker van dichtbij te zien uiteraard.
Nu gaan we luisteren naar de reportage van onze reporter Dorieke. Zij is de straat opgegaan met de vraag, hoe was de woningnood vroeger? En wat denken de mensen van de oudere generatie over de situatie van nu?
Vandaag ben ik de straat opgegaan om 2 mensen te interviewen en hun vraag te stellen over woningen.
En op dit moment zijn er natuurlijk ook heel veel problemen met woningen. Hoe kan het volgens jou worden opgelost?
Ja, doorstroming. Kijk, ze moeten die huren. Kijk, ik heb ook kennis die wonen in een eengezinswoning alleen.
Ja.
U betaalt zeg maar 500 ruim in de maand. Maar die wil best aan een kleiner huis. Maar dan moet u meer gaan betalen. Dus die laat de grote eengezinswoning niet leeg.
Nou, er moeten meer goedkope flats gebouwd worden, zeg maar, voor studenten.
Ja.
Dat die wat makkelijker een kamer kunnen huren.
Ja, dus je vindt ook dat de prijs wat meer mag dalen?
Ja, die prijs mag dalen, ja.
En welke tips zou je de mensen geven die op zoek zijn naar een woning?
Ja, volhouden. Blijven zoeken en blijven tegenwoordig op internet. Blijven lid worden van de woningbouwvereniging. Kost maar een paar cent. En elke weekend de site in de gaten houden. Of er een huisje naar je zin en daar reageren.
En heeft u misschien ook een tip voor de gemeente? Dat u denkt van nou, deze tip zou ik de gemeente willen geven voor de woningen dat het makkelijker gaat?
Gewoon goedkopere huizen bouwen en kleinere huizen. Niet allemaal van grote huizen, maar gewoon ook kleine huizen. Voor appartementen voor studenten en voor alleenstaande mensen.
Ja. Wat vindt u dan van dat er meer woningen moeten komen? Of
ook moeten woningen bouwen. Natuurlijk moeten woningen bouwen. Want je krijgt nog steeds een grotere bevolking. Met al die vluchtelingen, ook die mensen moeten allemaal een huis hebben. Dus je moet ook meer woningen bouwen.
Ja.
En de mensen willen zelf, Nederland willen zelf ook aan de beurt komen. En de goedkope huizen, dat is nou helemaal zo, want de gemeenschap moet het betalen. De goedkoopste huizen gaan allemaal naar de asielzoekers. En dat is logisch, want die mensen hebben geen geld.
Nee.
En de gemeenschap moet het betalen. Dus die gaan ze niet in huis van 1100 in de maand zitten natuurlijk.
Nee.
Dat is merkbaar zat. En dan komen de anderen niet aan de beurt.
Nou, dat was dus de reportage. Tijn en Lex, zijn er bepaalde dingen die jullie opvallend vonden tijdens deze reportage? Bepaalde uitspraken die gedaan zijn waarvan jullie zoiets hadden zo van, nou, hier wil ik nog wel even op zeggen of hierop inhaken?
Nou, wat mij wel opvalt is dat ze eigenlijk allemaal wel zeggen, er moet gewoon ook gebouwd worden. Ja. En betaalbaar, maar er moet gebouwd worden. En daar kunnen we het nog wel even over hebben straks. Dat is nog niet zo makkelijk in Hilversum. Want we hebben de natuur om Hilversum heen waar je niet mag bouwen. Dus als je bouwt, is het in binnen de bebouwde kom.
Ja, het is natuurlijk best wel een lastig vraagstuk. Omdat, zoals Lex al zei, het is niet alleen dat we niet in de natuur willen bouwen. Maar ook gewoon, we hebben het vastgezet in de wet. We kunnen niet zomaar zeggen, we gaan hier een soort van een heitje verderop plat gooien om daar een woonwijk te bouwen. Dus dat ligt echt wel heel complex.
En wat is de reden dat jullie daar niet zomaar kunnen bouwen? Want ik neem aan dat er gewoon grond genoeg is. Of ligt dat, dat
het
verkeerd?
Is, het is natuurreservaat. Hè? Dus het is, zeg maar op een gegeven moment besluit je van ja, je gaat alles een soort van bestemmingsplan geven. En we vinden het op zich ook belangrijk dat je om de stad natuur hebt. Want ja, binnen de stad heb je niet echt hele grote parken of wat dan ook. Dus afstand tot natuur is op zich ook best wel een belangrijk aspect van woongenot, wooncomfort. En hoe meer je die natuur inbouwt, hoe verder die natuur komt te staan tot burgers. En ja, of je dat wil of niet, is natuurlijk een politieke keuze. Hmm. En die moet je dan maken. Maar je moet op zich ook bewust zijn van als je het één kiest, dat daar het ander... Dat elke keuze die je in de politiek maakt, heeft consequenties. Ja. Ook bouwen in de natuur.
En hoe denk jij daarover, Lex?
Klopt, die natuur is beschermd. Hè? Dat hebben we al een eeuw zo'n beetje afgesproken met z'n allen. Dat we daar niet bouwen. Iedereen is er ook heel trots op en blij mee. En ik denk ook dat er genoeg mogelijkheden zijn om binnen Hoefsum te bouwen. Dus ik ben groot voorstander van om die natuur de natuur te houden.
Dat is fijn om te horen. Fijn dat jullie het in ieder geval over dat onderwerp, om natuur te houden, dat jullie het daar met elkaar eens zijn.
Ja, dat is zeker ook belangrijk natuurlijk. Want als het beschermd is, dan moet dat zo blijven natuurlijk. De hoofdvraag van deze podcast is, kunnen we de huizenmarkt veranderen? En ik wil eigenlijk wel weten, wat is jullie antwoord op deze vraag in het algemeen? Kan dat? Als jullie nu naar de situatie kijken in Hilversum.
Ga jij maar eerst.
Ja. We zitten hier natuurlijk als vanuit de gemeenteraad. Dus wat kan de gemeente doen aan die huizenmarkt? En wat een gemeente kan, dat is vast, Tijn noemde dat al, vaststellen, een bestemmingsplan van wat mag waar. Dus waar mag gebouwd worden, waar mogen woningen komen, waar komen bedrijven. Dus daar heb je als gemeente best wel invloed op. Maar de gemeente bouwt niet zelf. Er wordt gebouwd door de woningcorporaties die de sociale huurwoningen verhuren en realiseren. En er wordt gebouwd door projectontwikkelaars die grond kopen of in bezit hebben. En de gemeente bouwt niet zelf. Dus wij hebben daar beperkt invloed op. Maar dat hebben we. In dat bestemmingsplan kan je wel vastleggen wat wordt er gebouwd. Wat voor soort woningen. Welke prijskategorieën. En dan krijg je daarnaast nog eens. Dat is hier in Hilversum. Wij hebben als gemeente relatief weinig grond in bezit. Dus bijvoorbeeld het circusterrein is een voorbeeld dat wel van de gemeente is. Dus daar kan je dan helemaal zelf bepalen wat gaan we doen. Maar heel veel projecten, dat is grond die niet van de gemeente is. Dus dan kan je niet zeggen van nou, we willen hier eigenlijk allemaal hele kleine woningen van €300. En dan zegt die projectontwikkelaar, ja, dat is leuk, maar dat lukt me niet. Dan ga ik niet bouwen. Dus je hebt steeds het gesprek met de woningcorporaties en de grondeigenaren over wat kunnen we doen.
Ja, en je ziet natuurlijk ook dat er best wel... Hilversum is best wel een gemeente tussen Utrecht en Amsterdam. Er komen ook best wel veel gezinnen bijvoorbeeld uit Amsterdam of Utrecht naar Hilversum toe. Je hebt natuurlijk ook een beetje die driehoek tussen wat de gemeente wil, wat de ontwikkelaars willen en wat de bevolking wil. En wat de bevolking wil, dat sluit soms wel aan op wat ontwikkelaars willen. Want ja, je bouwt natuurlijk naar vraag. Maar zoals je ziet, en zoals ik net zei, er zijn best wel veel vraagstukken gemoeid bij het bouwen van een woning. Niet alleen natuur, maar je moet ook bedrijvigheid hebben. Je moet er ook voor zorgen dat... je kan wel alleen sociale huur bouwen, maar dan heb je dus best wel een andere, dan krijg je een andere bevolkingsopbouw dan als je gemixt bouwt. En daardoor is elke, zeg maar, zoals je ziet, we kunnen niet per se zeggen van, nou, dit is onze grond, we bouwen hier, want dat hebben we niet heel veel van. Maar ook als we zeggen tegen een organisatie, je mag hier dit bouwen, moet je dus best wel goed overwegen van wat voor effecten heeft dit op Hilversum. Als je alleen maar dure woningen bouwt, dan weet je dus dat er, ja, op zich die dure woningen worden iets goedkoper, want er zit heel veel aanbod op de markt, maar je krijgt maar een heel erg homogene of heel erg gelijke bevolking. Terwijl juist die diverse bevolking ook een beetje is wat Hilversum, nou ja, in ieder geval, niet alleen cultureel, economisch, maar op alle vlakken belangrijk vindt.
Dat je allemaal dure woningen zou bouwen, nou, dat is voor jongeren niet te doen, voor starters niet te doen, voor mensen die werken in de zorg of het onderwijs of bij de brandweer, de politie.
Ja, precies.
Die kunnen dan niet in Hilversum wonen, hè, stel dat je, dus die moeten ergens anders naartoe. Dat wil je als gemeente niet. Hè. Dat is inderdaad, dan gaat de balans eruit.
Ja.
Ja. Dus eigenlijk zeggen jullie nu dat cruciale beroepen zoals politie, brandweer, dat gewoon eigenlijk voorrang heeft op de rest?
Nou, die discussie hebben we wel gehad. En er is nu in de regio Gooi en Vechtstreek is afgesproken dat een bepaald aantal woningen, dat is een heel klein aantal hoor, maar met voorrang wordt toegewezen aan cruciale beroepen. Maar goed, dan krijg je de discussie, wat is een cruciaal beroep? Hè, waar ligt dan de grens? Maar goed, het is prettig wanneer een brandweerman snel bij de kazerne kan zijn. Hè, dat,
ja. Hoe maken jullie die keuze, wat een cruciaal beroep is? Wat is nou echt belangrijk om in de buurt te hebben, behalve politie en brandweer, ambulance?
Ja, daar hebben we dus over, zijn we over in debat geweest, zoals het zo mooi is. Hè. Dus er kwam zo inderdaad brandweer, politie, zorg en onderwijs, werd genoemd. En het is nu een soort pilot, dus we gaan kijken hoe dat loopt, hoe het bevalt. En, want er zijn natuurlijk heel veel onderwijzers en politie, mannen en vrouwen. Dus, en daar hebben we niet genoeg woningen voor. Ik geloof dat het over 15 of 20 woningen gaat de komende tijd.
En kunnen studenten daar ook onder vallen? Omdat zij worden natuurlijk klaargestoomd voor de toekomst. Dus het is dan wel, neem ik van belang, dat studenten ook op tijd een woning kunnen vinden om dus te gaan studeren voor bijvoorbeeld zo'n cruciaal beroep.
Het lastige daaraan is, zeg maar, je hebt cruciale beroepen, dat zijn bijvoorbeeld dus politiemensen, brandweer. Dat zijn echt beroepen die je ook wel in je eigen dorp of stad wil hebben. Studenten natuurlijk ook, maar dus je moet wel het verschil maken tussen, zeg maar, toch wel hetgeen dat het toevoegt. En dan zeg ik niet dat studenten weinig toevoegen, maar als jij een stad bouwt en je wil dat alle faciliteiten daarbinnen zitten, wil je natuurlijk dat als een brandweerman, of het zoals Lexnecht zegt, of een politieagent, niet vanuit de andere kant van Nederland moet komen om vanuit die goedkope woning dan naar Hilversum te komen. Dus je bent ook eigenlijk een soort van aan het garanderen dat je die mensen in je eigen stad kan houden, zodat ze daar ook binding mee hebben en whatever. Studenten, dat is een best wel ander vraagstuk. Dat zijn die moeten in nog goedkopere woningen, vaak kleiner, dus dat is dan wel weer een voordeel. Maar dan moet je dus heel andere huizen voor bouwen dan voor een brandweerman die misschien met een heel gezin samen moet wonen. En dat maakt het ook wel lastiger, want je hebt natuurlijk de grote studentensteden die zitten hier meer omheen, maar we hebben hier natuurlijk ook wel studiegelegenheid, zoals waar we hier zitten. Maar je bent best wel, je moet daar best wel roeien met riemen die je hebt. Dus zeg maar, je moet ook keuzes maken. Welke bevolkingsgroepen zijn dan essentiëler en welke minder essentieel in dit geval. En dan denk ik dat bijvoorbeeld die beroepen wel een streepje voor hebben, puur om het feit dat ze ook wel essentieel zijn voor het functioneren van Hilversum. Als er een brand is, dan kunnen wij die als studenten niet zomaar blussen. Maar die brandweerman, die wil je wel dichtbij hebben. Als er daarbij een uitgaansgelegenheid een ruzie is, dan wil je dat die politie niet om 3 uur 's nachts nog helemaal naar, je weet veel waar, terug moet rijden. Dus je pakt wel twee hele verschillende groepen daarmee. Ja. Je zou ze wel kunnen zeggen van, ja, we willen wel in de huisvestingsplan die we hebben, willen we een prominente plek geven aan studenten. En ik weet niet precies hoe de gemeenteraad daar nu in zit, maar bijvoorbeeld met circusterrein. Dus het is enigszins het een en ander mogelijk. En er was woensdag iets met verkamering en splitsing. Heeft dat daar ook mee te maken?
Daar
kan Lex misschien wat meer over praten. Ja. Maar je moet dat wel los van elkaar zien. Want dat is best wel belangrijk. Want anders maak je die discussie ook heel lastig. Kies je nou voor studenten of voor brandweermannen? Ja, dat is toch een substantieel lastige keuze als je ze zo naast elkaar zet.
Ja, dat begrijp ik.
Maar het is, die woningmarkt is super complex. Want het zijn niet alleen die cruciale beroepen en de jongeren, de studenten, maar ook de ouderen. Hè. Dat werd ook genoemd in de reportage, de doorstromen. Die wonen vaak in een grote woning. En dat zou mooi zijn wanneer die naar een kleiner appartement gaan. Want dan kan er weer een gezin naar die grotere woning. Dat noemen ze spoedzoekers. Hè. Als er stellen die gescheiden zijn, die zoeken dan ook een woning. En vaak met spoed, zeg maar. Hè. Ja. Je hebt de statushouders, dat is gewoon een landelijke taak. Jongeren, jij noemde net het circusterrein, dat is wel een belangrijke ontwikkeling. Dat is eindelijk gelukt vorige maand om daarvan te zeggen, dat gaan we doen. Er worden bijna 400 best wel kleine woningen, maar wel hele goede woningen gebouwd. En die worden dan ook verdeeld, een deel voor bij de woningcorporatie ingeschreven sociale huurders. Een deel voor specifiek voor jongeren tot 27 jaar. Want het is als jongeren heel moeilijk om wat te vinden. Ja. Deel voor statushouders, deel voor spoedzoekers. Dus je probeert als gemeente dan een soort, in overleg met de woningcorporaties, een soort balans te vinden van, wat reserveren we voor wie? Want je kan niet zeggen van, we doen de ene groep niet en de andere wel. Want dat werkt ook niet natuurlijk. Nee.
Ja, en ik ben zelf ook wel bij mijn fair share van hospitairavonden geweest in Hilversum. Ja. En er wonen gewoon nog best wel veel mensen die al wat ouder zijn in die studentenhuizen. Maar die kun je de schuld daar ook niet van geven. Want ze hebben geen mogelijkheid om naar een volgende woning te gaan.
Dus niet te betalen.
Precies. En dat is ook een beetje waarom dat doorstroming veel aan bod komt. Want als er dus een ouder uit een groot gezinshuis gaat, dan gaat er een klein gezin in dat gezinshuis dat er kan groeien. En in dat kleinere huis kan dan weer. Maar ja, dat is natuurlijk een proces dat duurt gewoon best lang. Dus ook ben je natuurlijk ook afhankelijk van landelijk. Je kan niet. Kijk, als wij hier nu heel veel woningen gaan bouwen en we maken ze heel goedkoop, dan wordt de druk op de Hilversumse woningmarkt eigenlijk alleen maar groter. Want dan ziet iedereen van, oh, hier kan ik goedkoop een woning scoren ten opzichte van Amsterdam. Ben ik er ook nog eens in nog een half uurtje. Dus je bent ook heel erg afhankelijk van wat er buiten de grenzen van Hilversum gebeurt. Natuurlijk kun je voorrang geven met sociale huur met mensen die lang in Hilversum wonen of op een urgentielijst staan of wat dan ook. Maar zoals dan is het best wel, op een gegeven moment moet je dit wel met heel Nederland op gaan lossen. Zonder daar alle verantwoordelijkheid aan te geven, want we kunnen zeker wat doen. Maar je moet wel oppassen dat je ook kwetsbaar bent voor dingen van buitenaf.
Nou, wat hij net nog noemde, die verkamering en woningsplitsing, daar hebben we inderdaad ook deze maand over gesproken.
En wat houdt dat precies in, woningsplitsing?
De mogelijkheden om een grotere woning letterlijk te splitsen, dus daar twee compactere woningen van te maken. En een voorbeeld is ook, boven veel winkels is ook ruimte. En daar zou je prima een appartementje kunnen maken, alleen tot nu toe kon dat heel moeilijk, omdat je dan verplicht een parkeerplaats voor de deur moest doen. Nou ja, een parkeerplaats op de Gijsberg van Amstel of in de Kerkstraat of de Groest, dat kan niet. Dus nu is een nieuwe regelgeving waardoor dat de komende jaren mogelijk gaat worden. En alleen al op de Gijsberg van Amstel zeggen de eigenaren van, nou, dan kunnen we tientallen woningen maken. En dat zijn juist kleinere, dus betaalbaardere woningen. Dat is voor jongeren perfect.
Ja, en dat was vroeger gewoon opslag. Dus zeg maar. Ja. Dat is, het ziet er altijd uit als een huis, maar vroeger was het opslag. Of mensen woonden boven een winkel. Dus vandaar dat nooit is veranderd. Omdat op een gegeven moment, als je daar een woning van maakt, dan komt daar wetgeving bij kijken die al wat ouder is. Bijvoorbeeld parkeervergunningen. Maar ja, voor sommige woningen, kijk, je hebt bijvoorbeeld jonge gezinnen, die maakt het in principe, ja, of ze worden accountant en ze moeten het hele land doorrijden, dan willen ze graag een auto. Maar als jij jong bent, je werkt ergens dichtbij, je kan er met de trein naartoe, dan heb je op zich in Hilversum niet een auto heel hard nodig. Dus dan is het juist heel goed om te zeggen, nou, in het centrum zetten we die parkeernorm heel laag. Dan kun je dus basically, mag je hier wonen, maar je weet dat je geen auto mag hebben. Of tenminste niet daar parkeren. En dat is een verhaal voor een andere keer. Maar dat houdt dus uiteindelijk wel in dat je dus ook de mensen trekt die daar behoefte aan hebben. En ja, natuurlijk heb je altijd mensen die zeggen, ja, als ik niet kan parkeren, dan wil ik er niet wonen. Nou prima, dan is die woning ook niet voor jou. Dus zo vind je ook weer manieren om op specifieke doelgroepen toch woningen te creëren. En dat verkamering houdt toch in dat je bepaalde kamers in een woning, bijvoorbeeld studentenwoning.
Ja. Dus dat je inderdaad kamer kan verhuren. Ja. En belangrijk, bij het stationsgebied de komende jaren komen ook bijna 300 woningen. Ja. Hè? Dus de Arena Park op termijn. Dus er wordt wel hard gewerkt om woningen te realiseren. Maar dat kost tijd.
Ja. En hoeveel tijd is dat specifiek? Kun je dat benoemen?
Ik had op een gegeven moment dat ik voor het eerst echt die grote projecten mee ging maken. En hier komen woningen voor starters. En ik was echt zo, wow, als dit klaar is, ben ik gewoon geen starter meer. Dus bouwen duurt gewoon best lang. Ja. Projecten kunnen best lang duren. Ja. En dat is natuurlijk heel erg gechargeerd gezegd, maar kloten als je jong bent. Want je hebt eigenlijk niet uiteraard een heel erg korte termijn vooruitzicht. Maar ja, tegelijkertijd beter dat het in ieder geval wel wordt gedaan en met zorgvuldigheid. En ja, het zijn best wel verschillende factoren die aan die tijd meewerken. Je hebt bijvoorbeeld ook, ik had bijvoorbeeld in ons telefoongesprek ook al een keer gezegd dat je best wel, je moet ook als burger heb je het recht om bijvoorbeeld ergens tegen te zijn en daar een procedure te starten. Dus bijvoorbeeld bij de Raad van State. Maar ja, de rechtelijke macht in Nederland heeft het sowieso al best druk. Dus het kan soms gewoon echt lang duren voordat zo'n probleem is opgelost.
En wat zijn voornamelijk problemen waar jullie nu tegenaan lopen omtrent woningen en studentenwoningen?
Nou, wat je noemt, stel het terecht. Er zijn best veel, ik weet niet hoe jullie daar tegenaan kijken, best veel mensen in Hilversum die vinden dat er eigenlijk gewoon niet veel meer bijgebouwd moet worden. Dat het dorps moet blijven.
De hoogte ook.
Daar ben ik het persoonlijk niet mee eens.
Nee, en ik hoorde in de reportage ook een meneer dat zeggen, het mag best wat hoger. En daar zijn wij denk ik ook wel over eens, dat op sommige plekken kan dat prima. En Dat moeten we vooral ook doen. Maar er zijn best veel mensen in Hilversum die zeggen, ja, wij wonen hier zo fijn en we willen dat gewoon niet. En dat zijn er best veel. Dus dat is een ding, want die hebben wel, ja, die hebben het recht om daar wat van te vinden. En het andere is de bouwkosten. En die zijn echt de afgelopen 10 jaar heel erg gestegen, waardoor het heel moeilijk is om betaalbare woningen te realiseren. Ja. Sociale huurwoning, daar wordt geld op toegelegd. En, er zijn wel allerlei landelijke regelingen. Maar ook een middendure woning. Nou, de middendure koop of betaalbare koop hoorde ik gisteren. €380.000.
Ja.
Nou,
betaalbaar. Betaalbaar.
Is er weer een ander vraagstuk, denk ik.
Ja, ja. Dus het is wel, zeker voor starters is het echt niet te doen op het moment.
Ja.
Plus dat als er dan een woning te huur komt of te koop, dan zijn er meestal, waar was het laatst, 22 woningen en dan zijn er 1800 geïnteresseerden. Ja, dus de kans is enorm klein dat het lukt. En de woningvraag, de crisis, die is gewoon groot.
Ja. Ja.
En ja. Stel, dus er zijn 1800 mensen die dan hebben aangemeld en er zijn 22 woningen. Ja. Op basis van welk aspect kiezen jullie dan dat wie erin mag? Trekken jullie dan mensen voor of is dat dan?
Nou ja, er wordt dus van tevoren nagedacht over een verdeling van zoveel woningen voor jongeren tot 27. Nou, dat zijn er dan bijvoorbeeld 5. En dan wordt er geloot. Je wil het wel zo eerlijk mogelijk doen.
Dus
ja,
dat is dan.
Doe de gemeente niet zelf, maar de corporatie. Ja,
het is natuurlijk best lastig, hè, want je hebt heel veel hulpbehoevende groepen. Als iemand net gescheiden is en met 2 kinderen zit, dat is natuurlijk ook gewoon een heel belangrijk persoon om een woning te geven. Ook voor die kinderen, maar het gaat inderdaad ook voor een best wel klein, het is van 17% landelijk naar bijvoorbeeld vluchtelingen. Nou, dat zijn natuurlijk, eigenlijk zijn er gewoon heel veel mensen die hebben een woning nodig. Ook studenten. Maar daarom, dat maakt het zo lastig. Daarom heb je ook in plaats van die jongere woningen. Mijn broertje zit bijvoorbeeld nu in een jongere sociale huurwoning. Daar zijn ook gewoon een paar honderd mensen die zich voor aanmelden. En dan moet je maar net daar binnen passen of erin geloot worden of wat dan ook. Het lastige aan dit vraagstuk is, ik snap het natuurlijk wel. Ik heb heel veel vrienden, die zijn natuurlijk ook studenten. En op een gegeven moment, al je leeftijdsgenoten zijn studenten en je wil allemaal een woning. Dat is heel. Het is heel lastig en heel erg. En je wil eigenlijk dat het zo snel mogelijk opgelost is. Maar dat wil je ook voor die andere groepen die dat ook hebben. En dat maakt dit zo'n lastig vraagstuk. Want tuurlijk, je bent heel erg van, weet je wel. Studenten hebben het best wel kloten. En je moet dan uiteindelijk ga je werken. En dan zo'n woning zoveel keer je salaris en whatever. Dat is heel erg. Maar dan zijn er voor die groep zijn er ook weer andere groepen waarvan je denkt van, die moeten dat ook hebben. Eigenlijk is het probleem veel groter dan dat. En dat maakt deze discussie voor mij ook wel eens zo lastig. Want je denkt van het zit gewoon echt wat dat betreft helemaal vast. Elke groep die heeft er last van. En dus nu ook heel veel studenten en heel veel, weet ik voor welke groep.
Maar zouden de gemeente iets kunnen doen aan eisen die echt onhaalbaar zijn? Dus bijvoorbeeld 2 keer de huur, dat je dat maximaal moet verdienen of iets in die richting, zeg maar. Heeft de gemeente daar invloed op? Of?
Was dat niet landelijk beleid of is dat?
Er komt ook nu een nieuwe huurwet. Hè. Dat is ook wel een belangrijke waarbij je als en dat gaat over de middendure woningen. Maar dan kan je zeggen van ik moet een hele hoge huur betalen. Is dat terecht of niet? En dan wordt er gekeken en uiteindelijk gaat de gemeente dat dan controleren. Maar het is een landelijke wet. Als het inderdaad klopt, dan moet die huur omlaag. En dus dat is ter bescherming van de huurder. Want die huurprijzen zijn natuurlijk omhoog geknald de afgelopen jaren.
Ja.
Omdat er zoveel vraag is, kun je vragen wat je wil. Want als jij dan zegt van dat wordt me te duur, dan is een ander wel die zegt ik doe het.
Want er zijn ook best wel veel huisjesmelkers die maken misbruik van jongeren, van studenten, door gewoon torenhoog prijzen te vragen en zo. Voor een kamer van 20 vierkante meter. Ja. En het lijkt me, als ik nu uit eigen ervaring spreek, ik vind dat persoonlijk echt niet normaal. En ik denk van, kan de gemeente hier dan echt niks aan veranderen? Want er moet toch wel iets van toezicht zijn van hoeveel een huurder kan vragen en al helemaal voor een half kapot huis.
Ja. Je hebt sommige gemeenten, Utrecht volgens mij, Den Haag, weet ik niet zeker, Amsterdam, die hebben bijvoorbeeld gezegd, nou, als deze woning op de markt komt en je koopt het, mag je het in ieder geval de eerste 2 jaar niet verhuren. Dit moet je, zeg maar, je moet er zelf gaan wonen. Zulk beleid kunnen gemeentes wel maken. Ik weet niet of wij dat
hebben.
Dat hebben wij ook. Super handig dat Lex hierbij zit trouwens.
We hebben het nog niet zo lang. Dus nee, precies. Wel, de afgelopen jaren is er best wel veel gebeurd. Ja, de zelfbewoningsplicht.
Ja.
En, ja, dus dat zijn wel echt goede stappen. En er is, we werken hier de woningmarkt regionaal, dus regio Gooi en Vecht. En daar is een huurdersklachtenlijn in feite. Dus daar kan je een melding doen en dan gaan de gemeentes erachteraan. En als dan dat soort voorbeelden komen natuurlijk wel eens voor. Woningen met schimmel enzovoort. Ja. Dat kan natuurlijk gewoon niet. En het gaat dus ook over die huurprijzen. Daar krijg je als. Het verbetert nu echt wel voor de huurders. Dat je meer kan voor je rechten op kan komen.
Ja hoor, dat blijft natuurlijk ook wel weer lastig. Want als jij tegen iemand zegt, je mag geen huis meer kopen als investering. Heel veel mensen die kopen ook een woning om te verhuren aan studenten. Dus dat is een beetje, je bent echt heel erg van iemand afhankelijk waar je misschien niet afhankelijk van wil zijn. Maar ja, de gemeente die gaat geen studentenwoningen zomaar. Kan niet overal studentenwoningen bouwen. We kunnen nu op het circusterrein. Dus zeg maar, het is een beetje lastig. Want als wij nu heel streng, heel beperkend beleid gaan maken en mensen zeggen, nou, dan verkopen we die huizen en dan zijn er weer weinig particuliere studentenwoningen. En ik zeg niet dat zeg maar heel terecht is of wat dan ook, maar ja, het is wel een realiteit waarin je leeft. Je bent best wel afhankelijk van, je hebt best wel een afhankelijkheidsrelatie met private beleggers. Dan zeg ik niet dat het allemaal superleuke mensen zijn die super eerlijk die woning verhuren. Sterker nog, het zou meer de uitzondering zijn dan de regel. Maar met elke beslissing die je maakt, ja, als de consequentie dan is dat al die mensen die huizen van de markt trekken en het dan maar verkopen en zeggen ik haal mijn handen ervan af. En dan is dat geen studentenwoning meer vaak, want de student kan daar geen geld voor neerleggen. Dus dat maakt die discussie best wel lastig. Ook omdat je dus toch wel een soort van die afhankelijkheidsrelatie hebt.
Ja, het is gewoon heel lastig om een kamer te krijgen in deze tijd. Want de meeste huursites die vragen ook echt de hoofdprijs voor een abonnement. Mm-hmm. Kamernet bijvoorbeeld €26 per maand. En ja, als student heb je het gewoon niet breed. Dus vandaar ook mijn vraagstuk van, goh, kunnen jullie monitoren dat huurders of verhuurders kunnen dat zij minder gaan vragen? Want ja, dat ik vind dat persoon nergens op slaan. Het is gewoon.
Ja. Nou, wat gewoon inderdaad dat bij die huurwet, hè, dus bestond vroeger ook het puntenstelsel. Dus dat je kijkt naar het oppervlak van de woning. Is er wel of niet een buitenruimte? Heb je een eigen badkamer? Nou, dat soort dingen. Dan krijg je een x aantal punten. En daar wordt dan een maximale huur aan gekoppeld. En dat zijn, ja, dus wel, daarmee kan je dus naar een huurcommissie. Van joh, ik huur nu, maar dat klopt niet. Ja, maar dat is heel lastig, want die huurbaas die heeft dan ook zoiets van, ja, jij bent lekker. Maar goed, je hebt je huurrecht, je hebt een contract.
Het lastige eraan is natuurlijk, veel van die wetgeving is ook wel gewoon vooral gemaakt met als referentiekader normale huurders. Dus niet per se studentenhuurders. Ja. Dus als je op IBB woont in Utrecht of hier in een studentenwoning woont, dan sluit dat soms niet aan. En dat is best wel lastig. Kijk, wat je ook krijgt is dat mensen gewoon kunnen zeggen van, nou, ik ga gewoon een heel erg veel, gouden kraan in mijn badkuip zetten en dan gaan die punten omhoog. Dus het lastige eraan is, er is altijd een manier om het systeem, zeg maar, een beetje to game the system, zeg maar. En er zal altijd gebruik van gemaakt worden. En dat is eigenlijk een constante cat-and-mouse game waar je in zit. Want zoals Lex zegt, je kan inderdaad het beleid aanscherpen, maar uiteindelijk zullen mensen echt wel heel erg hun best doen om dan toch er of omheen te komen. Of ze zeggen, nou, dan verkoop ik dat huis. Ik had mijn vriendin die huurt bij een vent in Utrecht. En die zei op een gegeven moment, ja, als ik het niet meer zie zitten, dan verkoop ik het huis gewoon. Ja, dan sta je dus basically, nou, je kan het niet gelijk doen, want je hebt natuurlijk huurrecht. Maar op een gegeven moment, als het huis verkocht is, dan heb je dus niet echt meer die woning. Dus je bent wel een beetje aan, je moet altijd passen en meten. En dat maakt het heel lastig. Want zeg maar, je hebt gewoon een best wel grote. Sinds iets van de privatisering van de huizensector zijn er gewoon heel veel mensen die zijn gaan beleggen in huizen. Dus dat is best een grote groep. Die stemmen ook. En die hebben ook democratische vertegenwoordiging of wat dan ook. Die hebben ook allemaal, zeg maar, de macht over hetgeen wat ze kopen. Want ja, bezit is best wel een vraagstuk in Nederland. Je kan niet aan bezit komen. We hebben het wel vaker gehad. Dividendbelasting, erfbelasting, belasting over huizen. dat is niet iets waar je zomaar aan mag komen. En dat maakt dit soort vraagstukken gewoon heel erg lastig.
Nee. Ja, we hadden het over huizensplitsing en dat soort dingen. Maar ik zie ook vaak genoeg dat bijvoorbeeld bedrijfspanden leeg staan of gewoon echt huizen leeg. Zijn daar plannen voor om daar iets mee te gaan doen?
Het lastige daaraan is, zoals ik aan het begin ook al zei, je wil wel een goede mix hebben van bedrijvigheid en wonen. Nou komt er bijvoorbeeld op een Rijnenpark heel veel kantoorruimte bij. Maar er zijn best wel vaak gebouwen die heel langdurig leeg blijven. En dan kun je zeggen van, nou weet je wat, we gooien daar wat woningen in. Maar wat je woningen en gebouwen hebben een bestemmingsplan. En als je dat bestemmingsplan aanpast, dan is het best wel, nou, moet het weer door de raad om het weer aan te passen en weer door de raad. Dus dat is best wel een bureaucratisch proces. Dus als jij van een woning zegt die net, of een kantoorpand zegt dat net leeg is, van nou, daar gaan we een woningbestemming aan geven, dan kan het dus heel lastig zijn om die kantoorruimte weer terug te krijgen. Ja. En een deel van Hilversum is toch echt wel, zeg maar, Nike op het Arenapark, je hebt het Mediapark. Dat zijn best wel economische belangrijke plekken voor Hilversum. Dus als je dan zegt van ja, die kantoorruimte staat leeg en daar gaan we nu woningen bouwen, dat ligt wel gevoelig. Want als je daar dus niet meer die kantoorruimte kan realiseren, moet je dat elders doen of bedrijven gaan zeggen dat ze ergens anders heen willen of wat dan ook. Maar in de stad, ja, dan ligt het eraan. Je hebt best wel veel panden die lopen steeds meer leeg. Mensen die zijn veel minder lokaal bezig. Maar dan is het wel de vraag, ben je bereid dat op te geven voor een woning? En dat je dan het risico neemt dat de stad nog verder leeg trekt? Of wil je dat, zeg maar, zo'n beslissing is best wel lastig. Maar je kan wel vaak, is die mogelijkheid er. En het wordt ook wel aangevraagd. Je had bijvoorbeeld het gebouw
de Lanense Weg, ja, van Dudok wonen.
Ja, ja. Ja. Dat is, en veel is die mogelijkheid er ook, hoor. Mensen gaan meer thuis werken, mensen komen minder de stad in, wat natuurlijk wel wat jammerder is. Maar bijvoorbeeld, dus zeg maar, er is minder kantoorruimte nodig, maar onderschat het niet. Want zeg maar, die kantoorruimte is ook wel belangrijk voor de Hilversumse economie.
Ja. Wat is volgens jullie de oorzaak dat het, zeg maar, zo haaks loopt met woningen bouwen, behalve dat mensen bijvoorbeeld tegen zijn? Mm-hmm. Maar ik kijk ook even landelijk. Hoe kan het dat het probleem zo groot is geworden dat eigenlijk iedereen staat te springen om een huis, maar er is niks?
Ja. Nou, wat wel heel grappig is, als je kijkt door de jaren heen, dat we met steeds minder mensen in een huis wonen. Dus de gezinnen zijn kleiner, er zijn mensen die gescheiden zijn, die wonen dan allebei in een woning. Dus het gemiddelde aantal inwoners per huis, dat is, als je die grafiek ziet, dat gaat maar omlaag, omlaag, omlaag. Met als gevolg dat je meer woningen nodig hebt. Als we meer verkamering krijgen of woningsplitsing, dus de vierkante meters aan woonruimte die er is, in theorie, hè, als je die, dan is er eigenlijk helemaal niet zo'n groot probleem. Alleen, we zijn redelijk gewend om de ruimte te hebben in een huis. En, dus ik denk, hier in Hilversum zijn er relatief veel eengezinswoningen. Ik denk dat het echt wel belangrijk is, het werd ook in de reportage genoemd, om wat compacter te bouwen. Dat is ook met die hoge bouwkosten is dat ook nog slim, hè? Minder vierkante meters. En wel goede woningen natuurlijk. Maar dat we meer appartementen bouwen, meer kleinere woningen. Ja.
Maar zouden jullie ook mensen kunnen motiveren om kleiner te gaan wonen, zodat er meer woningsplitsing is en dat er ook meer ruimte is voor verschillende mensen? Want dat lijkt me een logische optie.
Nou, wat je bijvoorbeeld hebt, in de bestuurskunde noem je de woningcrisis een wicked problem. En dat is gewoon, er zijn heel veel oorzaken. En het gaat op heel veel vlakken fout. Het heeft ook betrekking op meerdere problemen. Dus bijvoorbeeld meerdere crisissen. En zoals Lex heel goed zegt, ja, we wonen allemaal best wel groot in Nederland en we wonen met steeds minder, maar het ligt ook aan dus die procedures, het ligt ook aan de privatisering van de woningmarkt, het ligt aan allemaal verschillende dingen. En een van de oplossingen is inderdaad, soms is het eigenlijk helemaal geen gek idee om wat kleiner te gaan wonen. Wat je best wel veel ziet internationaal, is dat er steeds meer mensen, bijvoorbeeld tiny houses. Kijk, een gezin met vier personen ga je niet in een tiny house proppen, tenzij ze het heel graag willen. Maar als ik straks op mezelf ga met mijn vriendin, hoef ik niet een grote woning. En wat het leuke is aan die community, ze laten heel veel manieren zien waarop je met weinig ruimte heel veel kan doen. En ik denk dat dat soort dingen een druppel op de gloeiende plaat zijn, maar het zijn wel natuurlijk wel gewoon manieren waarop je kan zien, oh, het gaat in ieder geval de richting op. Als je wat jonger bent, heb je niet per se die ruimte nodig. Als de omgeving, bijvoorbeeld in Amsterdam of in Utrecht of ook in Hilversum, als jij kleiner woont, maar je woont naast de natuur, Ga je een keer niet in je tuin zitten, maar dan loop je naar buiten en dan ga je in de zon zitten in een natuurreservaat. Natuurlijk niet met te veel, want dat is natuurlijk de grote belasting op de natuur voordat ik foute uitspraken doe. Maar het ding is natuurlijk ook, op een gegeven moment kun je dus wel gaan zeggen, we bouwen wat kleiner of we geven de toestemming om wat kleiner te bouwen, zodat de mensen zich daar naartoe trekken. Dat heet nudging, dus je duwt mensen in een richting, niet heel hard, maar gewoon subtiel. Dus als je veel, bijvoorbeeld die containerwoningen op het circusterrein, ja, mensen die gaan daar toch hun thuis van maken. Dus die gaan daar dan op een gegeven moment zo inrichten dat ze toch met wat kleinere ruimte nog steeds die eigen woning hebben. Maar ja, dat is best langzaam. Maar dat is wel een richting die je in kan gaan. Je hebt bijvoorbeeld in Amsterdam had je een appartementencomplex. In elk appartement was een beetje hetzelfde. Maar je had bijvoorbeeld een uitschuifbare keuken erin. Nou, dat soort oplossingen die komen nu juist heel erg. Omdat men met weinig ruimte veel moet doen. Nou, dan komt de markt met oplossingen. Dan komen mensen zelf met oplossingen. Dus die komen met stomme uitschuifbare keuken. Of een bed dat je op een bepaalde gekke manier in je woning kan plaatsen. Dus die oplossingen zijn er ook. En het is natuurlijk ook wel een beetje... vroeger woonde je gewoon best wel in het dorp was, zeg maar, alles wat je nodig had. Dus je woonde vroeger, als je niet groot woonde, dan had je nog steeds de dingen in de buurt. Als je er zoiets creëert, dus een iets hogere bevolkingsdichtheid, dus meer mensen op elkaar, dan heb je ook meer vraag, bij wijze van spreken. Als je in een heel grote, uitgebreide wijk woont, dan is het voor een winkel niet rendabel om daar te gaan vestigen. Maar als je in een wat dichtere wijk woont, dan is het voor een supermarkt in Nederland prima. Want nou, er zijn veel mensen op een vierkante meter. Dus dat zijn allemaal dingen die dan in dezelfde richting gaan, die leiden tot een oplossing.
Wat is de oplossing? Dus gewoon de oplossing voor het totale probleem. We hebben nu een aantal kleine oplossingen in de podcast besproken. Maar wat is nou echt de oplossing, ook qua landelijk? Wat zouden we kunnen doen als iedereen gewoon plek heeft? In plaats van dat mensen in een hotel moeten blijven.
Ik heb net geleerd dat het een wicked problem is en dat je dat niet zomaar op kan lossen.
Maar bijvoorbeeld over 10 jaar staan we heel erg anders. Dus dan moet er wel een andere oplossing zijn. Dus het
is
zeg
interessant
maar
is over 10 of 15 jaar, dus de piek van de vergrijzing, hè, of 2040. Dus dan zit de helft van Nederland zit in een verpleeghuis of een bejaardenhuis. en daarna neemt dat af. Hè. Dat gaat heel natuurlijk. Ik ben er ook onderdeel van, waarschijnlijk. Maar je bevolkingssamenstelling die verandert wel behoorlijk de komende decennia. En dat is ook lastig. Hoe zorg je dat je woningvoorraad daar goed op is afgestemd? Dat is echt lastig. Ja. Ik heb het gouden ei ook niet. Maar wat ik zei, als gemeente doen we eraan wat we eraan kunnen doen. En we zijn ook continu in gesprek. Wat zijn er nog meer voor slimme dingen? En er wordt hier in Hilversum, qua regelgeving, en wordt er goed nagedacht dat je niet zomaar je woning kan kopen. En die zelfbewoningsplicht, het doelgroepenverordening. Er wordt aan jongeren gedacht. We hebben een beperkt aantal woningen. Maar we proberen te bouwen wat we kunnen bouwen. In die dynamiek van ook best wel veel mensen die zeggen, nou, we willen helemaal niet zoveel woningen erbij. Want Hilversum is vol of het moet een dorp blijven.
Dan mag ik jullie heel erg bedanken voor jullie komst, voor jullie tijd. Mm-hmm. En voor alle informatie die jullie ons hebben gegeven. En ik vond het hartstikke gezellig.
Ja, jullie bedankt. Ja. Vond je wel leuk.
Heel erg bedankt.
En dan was dit de podcast in ieder geval over het thema wonen. En voornamelijk over jongeren wonen. En we willen jullie erg bedanken voor het luisteren.